Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed zo, goedemorgen. Ja, dat geeft mij moed dat u zo hartelijk goedemorgen zegt, want ik moet met een bekentenis beginnen die u waarschijnlijk erg zal schokken. Ik heb ooit in de gevangenis gezeten wegens poging moord. Wist iemand dat? Het bleek naderhand het tegendeel te zijn, maar ik werd er wel van verdacht en ik ben ondervraagd. Daar wil ik mee beginnen. Het bleek precies andersom te zijn. Ik zal het verhaal vertellen. En ik denk dat niemand... Misschien heb ik er al eerder over verteld. Geert, waar zit je? Is Geert er nog?
Ja.
Ah, jij kent Misha nog wel, hè?
Ja.
Ja, die heb jij ook nog ontmoet. Ik heb ooit, toen ik nog in Leuven was, een meisje begeleid via haar pianoleraar die ik kende. Die was weggelopen van huis. Een Koreaans meisje, geadopteerd. 12 jaar. Jarenlang seksueel misbruikt, van haar 8e of 7e. Met alle gevolgen van die suïcidepogingen. Automutilatie, glas inslikken, uit het raam springen. Opnames in psychiatrische inrichtingen. Maar uiteindelijk is ze, toen ze 44 jaar was, is ze overleden door euthanasie. Goedgekeurd door 3, in België was dat zo, door 3 onafhankelijke psychiaters die dat moeten goedkeuren. En het was heel aangrijpend. Het was een feest voor haar de laatste avond. Ze heeft haar mooiste kleren aangetrokken. Ik was bij haar, we waren samen. Ze is altijd zo mijn zorgenkindje geweest. En ook wel, ja, we hebben een hele diepe band altijd gehad. Want ze heeft prachtige dingen geschreven. Daar zal ik dadelijk ook iets over vertellen. En ze heeft champagne gehaald op die avond en gebak. En de volgende dag heeft ze de arts beteld. Het is heel aangrijpend en ze is in mijn armen zo ook gestorven. Dat is ontroerend en vreemd ook. Want een paar minuten van tevoren is ze nog helemaal helder en levend. En dankbaar vooral, dankbaar dat dit gebeurde. En kon ze nog zeggen, tot ziens, tot in een andere werkelijkheid. En ja, dan met 3 injecties. Eerst een kalmeermiddel, dan een spierverslapper, dan voor de hartstilstand. Dat was heel aangrijpend. Maar ik heb heel veel aan haar gehad, aan de gesprekken die ze had. Hoe ze het uitgehouden heeft in haar leven. En ik zou, dat is de aanleiding, een tekst van haar willen voorlezen. Een tekst die gaat over iets waar ik nooit over gepraat heb. Het heeft een beetje te maken met gisteren. De tekst van gisteren van Clarice Lispector is eigenlijk een de profundis. Het is een biecht. En dat heeft u over. Het is een biecht van machteloosheid, van niet zijn, van mislukking enzovoorts. En tegelijk, dat is het ontroerendste, dat heb ik niet voorgelezen. Clarice Lispector heeft ook zo een diepe ervaring gehad dat ze gedragen werd. En dat uiteindelijk alles goed was. En je moet er maar geen naam aan geven, maar dat ze zich bevrijd voelde. En datzelfde is met mijn Misha geweest, met dat Koreaanse meisje. En het heeft te maken met biecht. Het stukje wat Misha daarover geschreven heeft, en waarvan ik een paar regels zal voorlezen, gaat over biechten. En in de meest letterlijke zin, ze is dus in een katholiek pleeggezin gekomen, maar is verder helemaal uit dat geloof zei haar niets, maar op het eind heeft zij gebiecht. En wat dat voor haar betekende, dus biecht bij een katholiek priester. En dat wil ik voorlezen. Ook omdat er in het boeddhisme, in sommige richtingen, in Japan weet ik het, ik heb het in Amerika in het klooster van Shinryu Suzuki meegemaakt, die ik helaas nooit ontmoet heb, wel zijn vrouw leefde nog, ik heb daar een ritueel meegemaakt, en ik weet dat er nog rituelen bestaan in andere Chinese richtingen van de Tiantai en de Shingon, waar een heel erg sterk op het katholieke ritueel lijkende symboliek bestaat. Een ritueel van berouw, belijdenis en voldoening. Er is wel eens geschreven dat dat onder invloed is van missionering in China, dat er dingen heel vroeg al overgenomen zijn. Misschien weet u dat in de 4e, 5e of in de 8e eeuw was in China al een christelijke Nestoriaanse kerk. Die later heel sterk vermengd is met het Taoïsme en met sommige richtingen in het boeddhisme. En dat daar rituelen zijn overgenomen. Maar op zich is biechten het kunnen uitspreken en een oervertrouwen hebben in dat er zoiets als vergeving is, dat is reddend. Ik heb nooit vergeten wat ik ooit las. Schastoff, mijn favoriete Schastoff, haalt het aan. Een regel van Kierkegaard. Ik weet niet waar die staat. Maar Kierkegaard heeft ooit gezegd: er wordt over vergeving, ook in de religie, zo makkelijk gepraat. Hè, van religie, vergeving, we praten er niet meer over. Maar dat is het niet, zegt hij. Het bestaat niet meer voor God. Zo'n wonder is dat. Dat is een ongelooflijk wonder. Hè? Het bestaat niet meer voor God. En dan citeert hij iets wat ik voornamelijk ook ken uit de paashymne. De katholieke kerk, de paashymne in het Westen. O Felix Culpa. En dat wordt gezegd over, noem maar de erfzonde. Geef het maar een naam. Alles wat de mensheid aan mislukking heeft teweeggebracht. Alles. Alle mensen samen. En dat daarvan toch gezegd wordt: o Felix Culpa, o gelukkige schuld, want er is iets oneindig veel groter, dat is vergeving. Nogmaals met Kierkegaard, het bestaat niet meer voor God. Hij gaat daar heel nadrukkelijk op in wat dat betekent, het bestaat niet meer. Niet van, nou, het is je vergeven, maar ik onthoud het wel, het is voorbij. En zoiets heeft Misha ooit ervaren in haar leven. Ik moet een paar dingen over haar vertellen. Ik weet niet of ik het net al gezegd heb, want ze heeft een vreselijk leven gehad met automutilatie, met zelfmoordpogingen, met mislukkingen, met hoe ze misbruikt is, ook seksueel, ook heel lang. En hoe ze tenslotte dat een keer ervaren heeft wat het betekent biechten. Ik wil ook nog een keer zeggen dat het mij zo'n indruk heeft gemaakt in het klooster van Daisetsu van Shinryu Suzuki. Daar was een ritueel. Ik weet niet op welke dag, ik geloof op zaterdag. Alle monniken en ook de vrouw van Shinryu Suzuki allemaal, en alle aanwezigen gingen in een hele lange rij buiten staan. En één voor één, allereerst de abt zelf, de zenmeester. Ik weet niet meer wie dat toen was. Gaat langs alle anderen diep gebogen. Dus niet alleen zo een beetje met het hoofd naar beneden, maar echt diep, moet u eens proberen zo te lopen. En hij liep daar helemaal langs, bij iedereen persoonlijk zo, vergiffenis vragen. En met een tekst, ik weet niet meer welke, maar iets over alles wat ook in vorige kalpa's, in vorige levens, allemaal gedaan is. Het was heel indrukwekkend. En er wordt altijd teruggebogen, en er werd ook gezegd, het terugbuigen is dat heel die gemeenschap spreekt ook uit dat er vergeving is. Dat was een ontroerend ritueel. En wij kennen zoiets niet, maar het is soms goed om dat indachtig te zijn. En nogmaals, dat er is iets oneindig veel groters dan deugdzaam zijn. En dat is echt, nogmaals, o Felix Culpa. Ik kom dikwijls in Chivetogne, dat weet u, dat is dat Byzantijnse klooster in België, van de Oosterse rites. En een van de monniken, die praat daar altijd over. Ik weet niet of u Chivetogne kent. Ik ben even zijn naam ook kwijt natuurlijk. Nou, dat doet er niet toe. Maar als hij mij ziet, begint hij altijd te lachen, zegt hij, o Felix Culpa. O Felix Culpa. Ik heb hem natuurlijk ook het een en ander verteld over mijn leven wel eens. Maar oké, we gaan het nou niet daarover hebben. Ze beschrijft eerst hoe lang ze in therapie geweest is, in psychotherapie opname. En waar ik er zo vaak ook heb opgezocht. En, En dan tenslotte wat er met haar gebeurt. Hè. Tenslotte deed ik iets wat ik mijn ouders heb zien doen. Ik ging biechten. Deze biecht ging zoveel dieper dan alle voorafgaande psychologische sessies die ik had meegemaakt. Deze biecht was werkelijk een grondige reiniging van alles in mijn hart en mijn ziel. Sorry, ik kan het niet anders zeggen. Was het makkelijk? Nee. Het was vreselijk moeilijk en pijnlijk. De priester die tegenover me zat, bleef maar vragen of er nog iets was wat ik kwijt wilde. Ik heb al mijn ellende eruit gegooid. Al mijn negativiteit. Al mijn donkere kanten. Dieper en dieper. Het was ondraaglijk. Daar in die biechtvader. Tegenover die priester. Verschrikkelijker heb ik mij nooit gevoeld. Ik voelde me gedwongen af te dalen tot de krochten van mijn diepste, donkerste gedachten. Tot de riolen van mijn ziel en mijn hart. In mezelf. Zwart was alles. Koud. En nat was mijn gezicht van tranen. Ik was werkelijk wanhopig. Ik wilde wegrennen. Maar ik heb het niet gedaan. En toch, dankzij dit gesprek en zijn houding, kon ik moeizaam en met verstikte stem mijn weg vinden naar bevrijding. En ik kreeg de absolutie. Mijn zonden werden me vergeven. En zo werd het me gezegd. Met overtuiging. En ik wist dat het waar was. Mijn zonden werden mij vergeven. Alles werd mij vergeven. Mijn diepste mislukkingen. Meer nog, ik werd gezegend. Ik werd schoon. Ik was vrij. Wonderlijk genoeg werkte dit echt, deze biecht. En nogmaals, ik heb alles opgebiecht. En daarmee heb ik heb het werkelijk zo ervaren, eindelijk in mijn leven, voor de eerste keer, werkelijk schoon schip gemaakt. Mij was vergeven. Er bestond vergeving. Er was biecht en vergeving. De priester had niet geanalyseerd, niet gedoseerd. Hij had geluisterd en doorgevraagd en meegeleefd. Het enige wat hij mij zei, jij arme ziel, meisje, wat heb jij allemaal met je mee moeten dragen? Je zelfmoordpogingen, je wanhoop. Je verschrikkelijke eenzaamheid. Hè? Als kind gevonden in Seoul op een mestveld. 4 jaar oud. Zoekend naar eten. Vechtend met een hond. Opgenomen in een kinderopvanghuis waarvan ze zich nauwelijks iets herinnerde. Ze wist dat ze soms op een tafel kon staan en dan even door een raampje met tralies naar buiten kon kijken. Dat is het enige. Ten slotte is ze dus in Europa gekomen en is haar leven verder gegaan. Eindelijk was ik verlost van de zware last die ik mijn leven lang had meegetorst, van alle duisternis. Mijn God, wat is biechten een schitterend gebeuren. Wat een schitterende instelling dat het bezwaart voor alle zielen, bezwaarde en wanhopige zielen, zoals ik zelf. Daarbij wil ik het laten. We gaan terug de stilte in.